Lucas hoofdstuk 4. Lucas 4, vers 14. En Jezus keerde in de kracht van de geest naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de gehele streek. En hij leerde in hun synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld, en toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is: De geest des Heeren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan de armen het evangelie te brengen, en hij heeft mij gezonden om een gevangenen loslating te verkondigen, en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En allen betuigden hun instemming met hem en verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. En zij zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: Gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot mij zeggen: Genees, Heer, genees u zelf. Doe alle dingen waarvan wij gehoord hebben dat zij te Capernaum geschied zijn, ook hier in uw vaderstad. Doch hij zeide: Voorwaar, ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Doch ik zeg u de waarheid. Er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel, daar heb je hem, 3 jaren en 6 maanden lang gesloten bleef, en een grote hongersnood was over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, doch wel Naaman de Syriër. En allen in de synagoge werden met toorn vervuld, toen zij dit hoorden. Ze stonden op en wierpen hem de stad uit, en voerden hem tot aan de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Ook Markus 6, even, naar Markus 6, maar houdt u Lucas 4 open, want daar gaan we naar kijken zo. Markus 6, het parallelle gedeelte. Vers 1. En hij vertrok vandaar en kwam in zijn vaderstad, en zijn discipelen volgden hem. En toen de Sabbat aangebroken was, begon hij te leren in de synagoge. En zeer velen van die hem hoorden, stonden versteld en zeiden: Waar heeft hij deze dingen vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die hem gegeven is? En zulke krachten als door zijn hand geschieden, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jacobus, Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. En Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. En ik kon daar geen enkele kracht doen. Alleen genas hij enkele zieken door handoplegging. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. O Vader, als wij uw woord openen, dan willen u vragen dat u ook ons hart opent, opdat we verstaan de dingen die u tot ons wilt zeggen. Heere God, we willen u ook op dit moment bidden voor Christian en voor haar kinderen en haar kleinkinderen. Ontferm u over haar broers en zusters, over haar ouders. En wilt u in dit uur heel dicht bij hen zijn en hun laten zien dat de overwinning van de Heer Jezus ook voor hen nu de kracht is waar ze uit mogen putten, de bron is waar ze uit mogen drinken. Zegent en schenk genade tot uw heerlijkheid, om Jezus wil. Amen. Dus Jezus gaat naar Nazareth. Lucas zegt dat zo prachtig, de plaats waar hij was opgevoed, waar hij elke zondag naar de synagoge ging, dat wist iedereen. Eigenlijk was die stad, de inwoners van die stad, waren de mensen die hem het best kenden. Marcus zegt dat hij timmerman was. Zijn vader was een timmerman, maar ook Jezus zelf, dat zegt Marcus, was timmerman. Timmerman in die tijd was meer dan timmerman nu. Timmerman betekende eigenlijk dat hij was een klusjesman. Het betekende dat als er een probleem was in een huis of zo, dan werd de timmerman gevraagd en die kon alles. Dat was iemand die alles kon. En de dingen kon repareren, de dingen kon installeren. Was dus eigenlijk een dorpsfiguur. Zo, Jezus was bekend als de timmerman. En hij komt dan in Nazareth. Nou, ze hadden al veel van hem gehoord, lezen we. Want hij had erg veel dingen gedaan in het noorden van Israël, in Capernaum. Had hij veel wonderen gedaan. En de mensen in Nazareth dachten, wauw, dat is een zoon van Nazareth. Dit is onze jongen. Dit is een jongen die bij ons is opgevoed. Daar hebben wij met elkaar iets aan gedaan. Ik weet nog dat hij in mijn huis was en dat hij iets repareerde. Ik weet nog dat hij de waterpomp in orde maakte of installeerde. En iedereen had zijn gedachten bij deze zoon van Nazareth. Ze wisten dat hij de zoon van Maria was en ze kenden zijn broers en ze kenden zijn zusters en hij was één van hen. Jezus was één van hen, een zoon van de stad. Ze zouden een standbeeld voor hem willen maken. Want dit, hij heeft Nazareth voor altijd op de kaart gezet. En dan te weten dat Nazareth eigenlijk een stad was die helemaal niet voorkomt in het Oude Testament. Nergens vind je die stad, die naam. En misschien hebben ze wel geconcureerd met Jeruzalem, die grote stad Jeruzalem, die vanaf het begin van de Bijbel vernoemd wordt. Nazareth kwam niet voor. En nu Nazareth heeft de grootste zoon. Een hele bijzondere zoon. En u kunt u voorstellen hoe dat volk dat beleefde. En ze hebben natuurlijk enorm uitgezien naar het moment. En ze twijfelden niet aan dat hij dat ooit zou doen. Dat hij bij hun kwam. Daar waar hij opgevoed is. En het volk liep natuurlijk uit. En de synagoge zat propvol. Want hij was er. Fantastisch. En het is niet voor niets. De Bijbel is natuurlijk toch een heel wonderlijk boek. En ze wisten natuurlijk dat hij erg veel dingen gedaan had in het noorden. En ze wisten ook dat hij zou opstaan om uit de schriften te lezen en zou onderwijzen. En dus hem werd de boek Jesaja wordt hem gegeven. Het is niet voor niets Jesaja. Je zou kunnen zeggen dat was zeker de gewoonte. Er was een lijst. Er was een orde. Jesaja was aan de beurt. Maar je hebt ook kans dat Jezus juist die dag uitgekozen heeft. Om te zeggen Jesaja is aan de beurt. Dan ga ik naar Nazareth. Jesaja is heel bijzonder in de Bijbel. Het is een onvoorstelbaar boek. Als er één ding is waar ik me over verwonderd, is over het boek Jesaja. Als dat boek voor je open gaat en je begrijpt dat, dan is dat magistraal. Het wordt het evangelie van het Oude Testament genoemd. Alle details over Jezus, worden in Jesaja voorspeld. En natuurlijk het grootste en het heerlijkste, Jesaja 53, waarin hij het offer brengt voor de vrede, Jesaja 54, waarin het vredesverbond is, en Jesaja 55, waar de vredesmaaltijd is. Maar eerst het verbond, of eerst het offer dat hij zelf is. Ongeëvenaard beschrijft Jesaja dat. En het is niet voor niets dat dat boek aan Jezus gegeven wordt, Jesaja. U weet allemaal van de verschrikkingen die gebeurd zijn in de jaren 40-45. Toen een poging gedaan is om het volk van God van de kaart te vegen. Op een afschuwelijke wijze. Ongekende wreedheden. Diepste van de hel is naar boven gekomen. Om 6 miljoen Joden te vermoorden en nog miljoenen anderen. En dan tot onze grote verbazing is na 3 jaar gebeurd het onmogelijke. Wordt het volk van Israël door de wereldgemeenschap erkend als een volk dat in het land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob gaf weer te wonen. Nou, niet iedereen was daar content mee, want de legers begonnen en direct werd er een grote oorlog ontketend en een klein groepje van Gods volk moest zich verdedigen tegen meer dan 200 miljoen mensen. Maar ze hielden stand. Maar heel weinig weten dat op dat moment toen bij de Verenigde Naties gestemd werd om Israël weer in het land toe te laten, om daar een staat te stichten. Op dat moment, op diezelfde dag, gebeurde er iets heel bijzonders. Want in 1947 was er in een plaats in de woestijn in Israël, in Qumran, waren honderden kruiken gevonden door een herdersjongen. Een herdersjongen die zijn schapen kwijt was en die met een steen probeerde in een grot te gooien te kijken wat er was. En toen een hol geluid hoorde en die steen kwam op een kruik en ging binnen en toen vond hij een indrukwekkende verzameling van kruiken. En die kruiken die noemen wij de Qumranrollen. En een van de wonderlijke dingen van die Qumranrollen is het boek Jesaja. Een van de boeken die ongeschonden helemaal gevonden werd, is het boek Jesaja. Dat als je in Israël gaat en je gaat naar de grote schrijn, het deksel van zo'n kruik die daar gevonden werd, en dan kan je daar die Jesaja-rol uitgespreid zien. Een van de grootste vondsten aller tijden. En dat gebeurde op de nacht toen Israël, toen gestemd werd, toen was daar een professor die had de boekrol gekocht van de Bedouïnen en die bracht die op diezelfde dag Jeruzalem binnen. En daarmee toonde God dat het volk van Israël gezegend zal worden, gered zal worden, vernieuwd zal worden door de profeet Jesaja. En duizenden zijn sindsdien Joden tot geloof gekomen, doordat ze vanuit het boek Jesaja ontdekt hebben dat Jezus is de Christus. De Heer Jezus is geen Messias van het Nieuwe Testament. De Heer Jezus is de Messias van het Oude Testament. En als de Heer Jezus hier de boek Jesaja krijgt, dan is dat heel wonderlijk. Maar dat doet hij niet voor niets, omdat hij weet dat God op magistrale wijze aan Jesaja heeft geopenbaard wie de Messias is. En hij leest dat voor. En hij neemt dan, en we krijgen de indruk dat dat niet geprogrammeerd was, hij zoekt naar Jesaja 61. En eigenlijk wil ik mijn toespraak die ik nu houd, de titel meegeven, het verborgen wonder. Het verborgen wonder. Dat moet u even in de gaten houden, want er zit hierin een geweldig groot wonder in dit verhaal. Het verborgen wonder. En wanneer je de Bijbel leert kennen, ga je je daarover verwonderen, over die verborgen wonders. Jezus gaat lezen uit Jesaja 61. De Geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan de armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zetten in vrijheid en om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Punt. Maar als je Jesaja leest, dan verbaas je je. Want in Jesaja 61 staat het zo. Het gaat daar verder. Maar Jezus doet dat niet. Die zegt dan, om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wraken van onze God. Maar dat zegt hij niet. Hij stopt bij het welbehagen des Heren. En de dag van wraken noemt hij niet. Maar dan legt hij, dan doet hij de boekrol dicht. En dan geeft hij aan de dienaar. Lucas beschrijft dat prachtig. Alsof hij de spanning wil opbouwen. En aller ogen van allen die in de synagoge waren, waren op hem gericht. Nooit heeft een prediker meer aandacht gehad dan Jezus op dat moment. Maar Jezus is de grootste prediker aller tijden. Ik schaam me daarvoor. Net heb ik dat ook heel sterk gedaan toen ik me weer realiseerde wat hier gebeurt. Als Jezus predikte, dan gebeurde er geen overdracht van kennis, maar dan werden dingen openbaar. Dan werd wat onzichtbaar is, werd zichtbaar. En dat kon soms geweldig veel tumult geven. En dan zouden wij nu in onze tijd zeggen, het is een gevaarlijke prediker. En dat zeiden ze toen ook. Maar Jezus, als die sprak, waren ze geweldig onder de indruk. Want hij zegt, heden is dit schriftwoord voor uw ogen vervuld. Hier staat hij, de gezalfde. Dat ben ik. Ik ben gekomen om de armen en gebondenen te helpen. Zijn er onder ons armen en gebondenen? Kom maar. Maar er waren er geen. Het waren allemaal vrije mensen. Trotse mensen. Want hun zoon, die in Nazareth was opgegroeid, die stond bij hen. De zoon, de timmerman, die bij hen geweest was om de waterpomp te maken, die staat nu in de synagoge. Heeft al wereldfaam gekregen, of faam in heel Israël door zijn wonderen. En hij gaat opnieuw wonderen doen, nu in zijn vaderstad. Natuurlijk, want hij hoort bij ons. En als hij dan spreekt over de genade, hij haalt het oordeel weg. Hij spreekt over de genade, dan zijn ze geweldig onder de indruk. Staat er ook, en alle betuigden hun instemming met hem en verwonderden zich over de woorden van genade. Die van zijn lippen kwamen, ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Maar Jezus is een echte prediker. Die gaat dan een ander onderwerp aansnijden. Preken is een heel wonderlijke zaak. Prediken is geen overdracht van kennis. Prediken is een werk van de Heilige Geest. En daarom is het ook zo moeilijk om prediker te zijn en telkens weer te zien dat er geen vrucht is op je werk. Omdat je dan weet dat je, ja, je moet verootmoedigen voor God. Omdat de Heilige Geest je niet hebt kunnen gebruiken. Jezus voelt wat in het hart is. Jezus weet wat in het hart is. Jezus kent de mensen. En als Jezus spreekt, dan is het er. Hij is de schepper. Hij is diegene die openbaar maakt wat er is. En dat doet hij dan ook. Marcus zegt dat ze zich ergerden aan hem. Ze namen aanstoot aan hem. Dat kwam natuurlijk door zijn zijn hoogmoed, tussen aanhalingstekens, zijn pretentie. Heden is voor uw ogen deze profetie vervuld. Hier staat hij, de gezalfde. Is gebeurd toen ik gedoopt werd. Toen is de hemel open gegaan en de duif is op mij gekomen. En de Heilige Geest heeft mij gezalfd tot deze taak. En ze namen aanstoot aan hem, omdat hij zich loskoppelde van Nazareth. Omdat hij zich loskoppelde van zijn verwanten, van zijn vader, van zijn moeder, van zijn broers, van zijn zussen. Hij nam afstand, hij was de totaal andere. Hij was niet één van hen. En toch, dat is het wonder, hij was wel één van hen. Maar hij was ook niet één van hen. En dan begint hij over dat onderwerp te spreken. Hij begint te zeggen wat ze denken. Hij zegt, ik weet dat je zegt, zeg, doe eens een wonder. Genees jezelf. Doe eens datgene wat je in Capernaum gedaan hebt. Daar komen we voor. Laat ons delen in de trots. Laat ons trots zijn op je. Doe iets waardoor wij kunnen applaudisseren. En dan gaat hij vertellen. Hij zegt, ik wil je iets vertellen, zegt hij. Over de grote, twee grote profeten van Israël. Elia en Elisa. Dat zijn twee bijzondere profeten, omdat er van hen geen boek is. Dat zijn de profeten waarin we veel van weten, maar waar we geen geschrift van hebben. Al de andere profeten, behalve Jona, maar al de andere profeten hebben wij een boek van. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar van Elia en Elisa, ook van Jona niet, ook Jona wordt verteld, hebben wij veel over hun leven. En dan zegt hij, Elia, die werd verborgen, eerst bij de Bekrit en daarna moest hij naar Sarfat, naar een weduwe, buiten Israël. Want in Israël was er geen weduwe, die voor hem kon zorgen. En ze voelden het. Ze voelden het. En zegt hij, Elisa heeft hetzelfde meegemaakt, zegt hij. Er waren duizenden Melaatsen in Israël. Hij zegt maar, Naaman is genezen, niet die andere Melaatse. En ze worden razend. Ze worden zo boos. Toorn vervult hun. In diezelfde samenkomst, eerst enthousiast, maar na zijn preek vol van toorn. En dan staat er, en zij stonden op en wierpen hem de stad uit. Dus er komt tumult. Die synagoge komt in oproer. Nu niet door de leiders die hun ophitsen. Gewoon massaal. Iedereen staat op. Ze lopen naar het podium toe. Ze pakken hem vast. En ze zetten hem de deur uit. Jij preekt niet meer voor ons. En dan brengen ze hem naar de rand van de berg. En proberen hem te doden. En dan is daar het verborgen wonder. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Vol van majesteit. Al die woedende mensen. En hij staat daar. En hij loopt zo tussen hen door. En hij vertrekt. En hij vertrekt eigenlijk naar Golgotha. Hij vertrekt naar Golgotha. Dat duurt nogal lang, misschien nog een jaar of twee jaar, maar hij vertrekt naar Golgotha. Daarom heeft hij uit Jesaja die dag van wraken niet genoemd. Want hij wist dat Gods wraak op hem zou komen. Dat wist hij. En hij noemt het niet, omdat hij deze mensen hier wil sparen. En hun wil laten zien dat ze gebonden zijn. En hun laten zien dat ze blind zijn. Dat ze doof zijn. Maar hij weet, er is een werk van Gods geest nodig. En hij gaat weg. En hij neemt geen wraak. Hij is niet beledigd. Maar hij gaat midden tussen hun door en vertrekt. Vertrekt om uiteindelijk te landen op Golgotha, waar de dag van Gods wraak zal zijn. Waar hij de toorn van God zal dragen. Zoals bij Elia. Indrukwekkend. Die staat daar voor het altaar. De Baalpriesters hebben hun altaar gehad. Hebben daar de hele morgen bezig geweest om Baal te vragen om het altaar, het vuur op het altaar te brengen. Maar het kwam niet. Ze begonnen zich te snijden, te dansen en in trance te geraken. Maar ze kregen het niet voor elkaar om Baal wakker te krijgen, om het altaar te verteren. En dan staat Elia daar, heeft het altaar klaargemaakt op de Karmel. En dan bidt hij. En hij bidt tot de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Alle drie noemt hij ze. Niet de God van Abraham alleen. Lieve mensen, laat ons bij het evangelie blijven. De God die wij dienen is niet de God van Abraham alleen. Het is de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Dit is de keuze die u en ik de komende jaren moeten maken. Wilt u de God van Abraham dienen? Of wilt u de God van Abraham, Isaac en Jacob dienen? Als u de God van Abraham wilt dienen, dan kunt u samen gaan met de Joden en met de Islamieten. En dan dien je allemaal dezelfde God. Want Abraham is de vader van alle Arabische volken, van Israël en van de christenen. Maar als je de God van Abraham en dan van Isaac dient, dan volg je Gods keuze. En die keuze wordt erg zwaar. Zo zwaar, dat als je de paus die nu aan de leiding is, volgt. En dat moet je doen. Luisteren naar wat hij zegt. En deze paus zegt, de God van de christenen is dezelfde God als de God van de moslims. Je kan door Christus te volgen behouden worden, of door Allah te volgen behouden worden. Hindoes kunnen behouden worden als ze blijven in hun godsdienst en boeddhisten kunnen behouden worden. Nee, zeggen wij, meneer de paus, met welke indrukwekkend parcours u ook loopt, u bent een dwaalleraar. Een zeer ernstige dwaalleraar. Want als Jezus zou komen in het Vaticaan, dan zou die dat benadrukken. Ik ben de God, ik ben de zoon van de God van Abraham, van Isaac en Jacob. Zoals Elia dat deed. En Elia staat voor het altaar. En wonderlijk is dat. Die staat vlak bij het altaar en hij gaat bidden voor vuur uit de hemel. Dat vuur was ook op de Sinaï geweest. En toen had God gezegd tegen Mozes, zorg dat het volk ver van de berg af is. Want ik zal me openbaren op de berg. En er was vuur op de berg. En er was donder op de berg. En er was een aardbeving op de berg. En het volk was diep onder de indruk en angstig en deinsde terug. En die zeiden, wij willen niet meer dat God spreekt. Mozes ga jij met God spreken. Maar wij willen dit niet meer meemaken. Dit is traumatisch. Het vuur vanuit de hemel is een allesverterend vuur. Maar daar staat Elia. Hij heeft het altaar klaargemaakt en hij staat naast het altaar. En hij bidt. Een prachtig gebed. Ik zal het u voorlezen. Ik weet nu waar het staat, want onze broeder heeft het gezegd. 1 Koningen, hoofdstuk 18 staat dat. En dan bidt hij die prachtige woorden. Heere, God van Abraham, Isaac en Israël. Heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doet. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat het volk weten dat gij Heere God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur des Heere neer en verteerde. Ja. Het vuur verteerde. Normaal had dat vuur de massa verteerd. Het volk was samengekomen, Achab was daar, Izebel niet, die zat in haar paleis, die knepen en die ging er maar tussenuit. Maar dat volk stond daar. Normaal had dat vuur vanuit de hemel iedereen verteerd. Maar God is een genadig God. Dat vuur verteerde het altaar. En Elia stond er vlakbij, want hij wist wie God was. Hij wist dat God een heilig vuur was, maar dat God perfect kon richten. En hier in Nazareth richt God het vuur van de wraken op Golgotha. En het volk mag komen. Genade. Ze waren onder de indruk van genade, maar ze snapten niet wat genade was. Ze vonden dat de heidenen genade nodig hadden, maar zij niet. Ze vonden dat de heidenen vervloekte waren en de toorn van God moesten dragen, maar zij waren beminden. En Jezus, hij is de unieke andere. Er is niemand aan hem gelijk. Zo, hij verdwijnt. Hij verdwijnt niet omdat hij beledigd is. Hij verdwijnt niet omdat hij ze voorgoed terugkeert. Hij verdwijnt niet omdat hij zegt, wel, ik stop ermee. Hij verdwijnt om voor hen verzoening te brengen. Om hun hart dat verhard is. Om hun hart dat God niet echt zoekt. Om hun hart dat alleen maar zichzelf zoekt. Om dat hart te raken en om dat hart te overtuigen op Golgotha toen hij daar stierf in hun plaats. Dat wonder is zo groot. Het vuur verteert het altaar. Niet ons, maar het altaar. Het vuur is op Golgotha gekomen, niet op Nazareth. Nazareth is uitgenodigd. Om de overwinning van Golgotha te aanvaarden. En velen in Nazareth hebben dat gedaan. Wat een geweldige zegen is dat. Dat als wij dit mogen kennen, dat is het grootste wonder wat je ooit in je leven kan ervaren. En God zegen je daarmee. Met dat wonder. Verwonder je over Gods heiligheid en het verteren van het altaar en niet van jou. Elia wist dat en hij stond vlak naast het altaar en hij wist dat God geweldig zuiver kon richten en het verteerde hem niet, maar het offer. Zo staan wij bij Golgotha in aanbidding voor de Zoon Gods. De gezalfde, die de gebrokenen van harte verbindt, die de treurende troost, die de hopeloze hoop geeft, En we zien hem. De treurende, de hopeloze, de gebrokene. En we weten dat hij zal opstaan uit de doden. En dat hij ons meeneemt in zijn opstanding. Zo aanvaard hem. Niet goedkoop, zoals men dat deed in Nazareth. Niet denken, ik heb niks waar Gods wraak over moet komen. Wat ben je dan fout? Maar buig je voor hem, die de wraken Gods heeft gedragen, opdat die nooit meer op je zal komen, maar dat je verzoend zal zijn. Pas op voor arrogantie. Pas op voor beoordelen van andere mensen. Ik ben toch wel minder slecht dan zij. Weet wie je bent voor Gods aangezicht. Laat onze hoofden buigen. O Vader, dat dit wonder ons mag verwonderen. Dat dit wonder ons intens blij mag maken. Dat we dit wonder als waarheid mogen beschouwen. Dat we mogen zien wie wij zijn. En dat wij zo zijn als die groep in Nazareth. Als u ons naar de mond praat, dan houden we van u. Maar als u ons vermaant, dan, zoals Walter gezegd heeft, verloochenen wij u. O Heer God, Golgotha is het enige, het is de enige vreugde van onze ziel, de enige aanbidding die u toekomt, is dat het vuur op het altaar kwam. Dank u daarvoor. Bidden u dat het vuur in ons leven op het altaar mag komen en alles wegbrandt wat niet is naar uw glorie, naar uw heerlijkheid. Wilt u Christian in dit moeilijke uur ook dit vuur schenken, het vuur van uw heerlijkheid en een diep inzicht dat het vuur hem verteerde die zo bemind is. Uw geliefde, in wie u al uw welbehagen had, om haar te redden, om haar een eeuwig thuis te schenken. Geprezen zij uw eeuwige naam. Amen.